Afgelopen zaterdag hadden we Ellen Witte te gast in de studio. Het was een levendig gesprek over wonen in de bush in Tasmanië, over de hoge huren in Australië, over het gebrek aan huurrechten, over de veranderende visaregels in Australië, over de stijgende waterspiegels die ook de kustgebieden in dit continent bedreigen, over klimaatverandering, over de geestelijke gezondheidszorg in Australië en over haar eigen emigratieverhaal. Dat gesprek heb ik even samengevat voor diegenen die de uitzending van afgelopen zaterdag gemist hebben.
Ja, ik ben ongeveer 12 jaar geleden naar Australië geëmigreerd. En ik werk bij een bedrijf op het gebied van economische ontwikkeling en stedelijke planning. SGS Economics and Planning. En woon in het bos in Tasmanië.
Nou, dat klinkt heel erg ingewikkeld, maar ik weet toevallig wat je doet. Want wij hebben al een paar maanden geleden een interview gedaan toen jij de Rent Affordability Index uitbracht. Daar gaan we het ook later in het programma over hebben. Maar kan je heel even uitleggen wat het precies is, die Rent Affordability Index?
Ja, zeker. Wat we zeg maar meten is kijken hoeveel mensen van hun inkomen aan huur betalen. Want er is gewoon een enorme housing crisis in Australië. En mensen hebben het altijd over hoe duur het is om huizen te kopen. Maar de echte crisis zit in de huursector. Dus daarom hebben we deze index opgericht.
Heeft het een beetje voeten in de aarde? Komt het een beetje terecht bij de overheid?
Ja, zeker. De laatste keer hadden we ook de release in Canberra. En vooral van de Labour en Greens Party hadden we een hele goede respons. De Liberals kwamen niet opdagen, helaas. Maar het begint inderdaad heel goed naar gerefereerd te worden. Studenten leren ervan als ze naar de universiteit gaan. Dus die weten er allemaal van. Het staat natuurlijk in alle grote kranten iedere keer als we het releasen. Dus ja, hele goede coverage. Ik werk inderdaad veel op het gebied van huizing en sociale huisvesting. Dus mensen die op hele lage inkomen zitten, doen we veel studies voor en adviseren de overheid op hoe ze daar meer aan kunnen doen, ook in de urban planning system. En mijn andere passie is rond klimaatverandering. Dus we kijken veel wat zeespiegelstijging doet voor dorpjes die aan zee liggen. En dan werken we met de community samen om te kijken wat ze kunnen gaan doen. Want ja, overal hele hoge dijken bouwen is vaak niet de oplossing.
Wel een leuke Nederlandse oplossing.
Wel lekker Hollands. Dat dan weer wel. Ze vinden het ook altijd heel interessant als ik dat werk doe. Want ze denken allemaal dat ik als expert ben ingevlogen uit Nederland. Want iedereen weet natuurlijk van de dijken in Nederland. Dus dat is heel grappig.
Ja. En dan kom je helemaal niet met een dijkoplossing aanzetten.
Nee, zeg, joh, allemaal verhuizen. Nee, we komen altijd met meerdere oplossingen aan. En het is echt van, ja, wat als community, wat willen jullie doen? Want ja, er zijn verschillende oplossingen. Maar ik woon hier niet en jullie wel. En wat past het beste?
Maar doe je dat ook op in Australië? Heb je ook in Australië kustdorpjes die eventueel gaan onderlopen omdat de gletsjers smelten?
Ja, dat zien we al best wel veel. Dus in Tasmanië heb ik het al in 10 councils gedaan. En ook hier in Victoria hebben we het gedaan, in WA. Dus er zijn al best wel wat plekken waar mensen aan het strand wonen. Ze wonen ook vaak, die huizen zijn ook zo belachelijk dicht bij het strand gebouwd. Dat zie je in Nederland ook niet. Dus ja, er zijn nu al problemen die je ziet waar gewoon ook veel erosie is. En ja, de zeespiegel is toch al, ik geloof al iets van 15 centimeter gestegen over de laatste 30 jaar of zo. Dus
ja, en dat klinkt helemaal niet als veel. Als je 15 centimeter water in je bad hebt liggen, dan lig je er nog niet eens onder.
Nee, dat is het. Maar ja, als er dan een grote storm komt en met klimaatverandering krijgen we ook vaker grotere stormen die zwaarder zijn en dat ontop of de zeespiegelstijging, dan kan het water opeens aan je achterdeur staan.
Net zoals in Sydney vorig jaar, dat was een hele rits van die verschrikkelijke dure huizen in elkaar storten.
Ja, en omdat je opeens een zwembad in zee zag liggen. Ja, dat zijn inderdaad van die dingen die al beginnen te gebeuren. En dan zeggen mensen opeens vaak van, hey overheid, kom ons properties even beschermen. Maar het is eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van de overheid om je te beschermen tegen natuurrampen.
En het valt niet te verzekeren?
Nee, het is moeilijk. Nou, je kan het nog verzekeren, maar dat zijn allemaal ifs en buts zitten daaraan vast. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker, want die verzekeringsmaatschappijen die hebben ook zoiets van, ja, dat is te risicovol, dus we geven geen verzekering meer. En zo langzamerhand, ja, als jij aan zee wil gaan wonen, moet je ook snappen dat dat met een risico komt.
Nou, noem eens een gebied op hier in Victoria, wat onder gaat lopen. Woon ik daar, moet ik verhuizen?
Ik zit eventjes te denken. Oh, dat Lakes Entrance. Dat is een gebied waar dat heel erg risicovol is. Hebben we ook al werk gedaan.
Een hele delta natuurlijk.
Ja, dus daar zie je het al gebeuren. En ja, sowieso gewoon de hele baai hier en Mornington Peninsula. Daar zijn ook al gebieden waar ze heel erg bezig zijn met het plannen van hoe gaan we dat doen. Vooral van waar kun je nog huizen bouwen. Want die drang van developers om overal subdivisions te doen, die is natuurlijk heel sterk. Dus gemeenten moeten zich nu steeds beter indekken daarvoor. En zeggen van nee, hier kan je niet meer bouwen. Of als je hier gaat bouwen, dan moet je zus en zo doen. En het gaat je dit en dat kosten. En dan wordt het natuurlijk een heel ander kostenplaatje.
Nou ja, goed, je doet dus best wel belangrijk werk. Maar je zit ergens midden in de bush in Tasmanië. Waarom zit je daar?
Heerlijk. Het is gewoon prachtig daar. We wonen op 16 hectare bush, vlakbij een klein dorpje aan de rivier. En de kinderen gaan naar een klein dorpsschooltje. Ik ben zelf ook op het platteland opgegroeid. En ik vind het een fijne lifestyle, maar wie weet, over een paar jaar ga ik misschien nog wel in Hobart wonen of zo.
En hoe ben je nou eigenlijk in Australië terechtgekomen? Want je hele vakgebied kan natuurlijk overal in de wereld uitgevoerd worden, lijkt mij.
Ja.
Maar waarom Australië?
Ja, een beetje een gevoel van avontuur. Toen ik mijn voormalige man ontmoette in Nederland. Na een paar maanden zei hij, kom, we gaan naar Australië verhuizen. En ik dacht van, ja, leuk, doen we. Dus toen zijn we gaan rondreizen waar we wilden gaan wonen. En als laatste gingen we naar Tasmanië. En ik had zoiets, ja, echt, moeten we nou echt nog verder naar een eiland van een eiland. En toen gingen we daarheen en zijn we gewoon verliefd geworden op die plek.
Ja, het is ook prachtig. Tasmanië is ook prachtig. Maar je bent van plan om eventueel in de toekomst naar Hobart te verhuizen. Heeft dat met de scholing van je kinderen te maken?
Ja, ik denk het wel. Er is wel een middelbare school in de Huon Valley waar ik woon. Maar ja, de kwaliteit van onderwijs ben ik een beetje bezorgd over daar. Dus ik denk toch dat we dan richting de stad gaan. En dat is dan wat makkelijker. Er is ook meer mogelijkheden voor sport. En toneel en dat soort dingen. En
daar ben ik
culturele zaken. En je hebt tegenwoordig Mona in Hobart. Dus dat is natuurlijk helemaal geweldig.
Ja, dat is helemaal geweldig. Heb je overigens een visie over het onderwijs in Australië vergelijken met dat in Nederland?
Ja, ben ik wel een beetje bezorgd over. Sowieso ben ik altijd van mening dat je geen onderscheid moet maken. Bijvoorbeeld dat je hier public en private schools hebt. En ja, dat het eigenlijk vanaf hangt de kwaliteit van onderwijs die je krijgt, hoeveel je ouders verdienen. En ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik vind dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen. Dus daar hou ik niet zo van. En ook wat ik heb gehoord van vrienden van mij die dan weer terug naar Nederland geëmigreerd zijn, dat hun kinderen wel 1 à 2 jaar achterliepen vergeleken met Nederlandse scholen.
Wat vind je van die parents, dat sponsored parent visum, dat je $10.000 mag je neerleggen? Oh nee, $20.000 mag je neerleggen. Dan mag je 10 jaar lang je helemaal uit het naad komen werken in het huis van je kinderen.
Ja, ongelooflijk. En daarna moet je weer oprotten.
Ja, daarna moet je weer weg. Maar, ja. Daarna moet je weer weg, zeggen we dan netjes. Ja. Naar het land van herkomst. Waar je dan uitgeput na het opvoeden van al die kleinkinderen een langzame dood kan gaan zitten sterven.
Ongelooflijk. En dan zijn die ouders waarschijnlijk ook al best wel oud. En ze hebben waarschijnlijk hier helemaal ook nieuwe vriendenkring opgebouwd. Ik vraag me af of mensen dat überhaupt wel doen. Ik vind echt een hele vreemde vorm van migratie.
Nou ja, er is natuurlijk ontzettend veel vraag naar. Dat de ouders hierheen komen.
Ja, maar dat ouders dat ook doen. Hun hele leven in hun eigen land eigenlijk even helemaal opzij zetten voor zo'n lange periode en naar een ander land verhuizen. Ik vind het nogal wat.
Zouden jouw ouders dat doen?
Nee, dat zouden ze echt nooit doen. Nee, dat zou echt nooit gebeuren. Dat zie ik niet zitten.
Het lijkt me ook een bizarre. Nou ja, je weet het. Ik heb zelf zoiets van.
Ja, dan komen je
net
ouders ook bij je in huis wonen.
Ja, precies. Net als vis. Bezoek is 3 dagen vers en daarna moeten ze weg. Want anders dan gaat het allemaal niet goed meer.
Nee, ik moet er niet aan denken, zeg.
Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. het is pure straf. Die hele visumreglementen die liggen een beetje op z'n kop. Maar ja, dat gebeurt elke 6 maanden worden ze weer herzien. En dat is natuurlijk allemaal erg lastig om dat bij te benen. En daarom hebben mensen migrant agents nodig. Tenminste, mensen denken dat ze migrant agents nodig hebben, omdat het natuurlijk enorm veel papierwinkel is. Ik bedoel, alleen al die partnervisums, dat is een ellende. Dat duurt al jaren voordat je bij je vriendje of je vriendinnetje in Australië kan wonen. En zoals ze net al zei, dan ontleen je daar nog geen permanent residency rechten aan. En voor het weet zit je in een huiselijk geweld situatie waar je geen kant mee op kunt.
Ja, dat inderdaad ook nog. En ik weet nog wel, toen wij onze skilled migrant permanent residency kregen, hebben we ook met een agency gedaan in Nederland. Duurde ook wel iets van 2 jaar. En al die regeltjes, ongelooflijk. En overal moet je extra geld voor betalen. halen. Ja, ze weten je goed beter pakken wat dat betreft.
Ja. Nou, je hebt ze ook gehoord. Knelpuntberoepen, psychotherapeut. Als je psychotherapeut bent, dan sta je op de lijst om binnen te kunnen komen.
Ja, geweldig.
Gauw omscholen. Oh nee, we zijn er al.
Ja, gelukkig maar. Ja, nou ja, ik snap het op zich wel. Volgens mij is er op het gebied van mental health wel wat nodig in dit land. Ik heb wel het idee dat er weinig hulp is op dat gebied en dat er nogal wat aan kan verbeteren.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, ik heb wel eens gehoord van vrienden, ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen, mental health departments en zo, dat het ook vaak helemaal niet veilig is en er is gewoon heel weinig zorg in op dat gebied.
Ja, zeker in het publieke systeem.
Ja, maar ja, dat is al ja, wat ik gehoord heb van vrienden die daarmee in aanraking zijn gekomen. Dus dat is misschien wel een goeie dat die bovenaan de lijst staan. Beter dan, vroeger stond heel hoog ook de kapper op de lijst. Ik denk van, nou, doe mij maar een psychotherapeut dan.
Nou, die staat er nog steeds, maar ik weet niet waarom die kappers daar staan. Begrijp ik nooit. Dat lijkt me nou toch niet echt een noodzakelijke aanvulling op de knelpuntberoepen in Australië.
Nee, ik ben ook altijd nog steeds verbaasd hoeveel punten dat krijgt. Ik weet nog toen ik emigreerde dat een kapper meer punten kreeg dan ik. En ik had zoiets, ik heb helemaal universiteit gedaan en alles. Maar dat telt niet zo veel.
Dat is allemaal helemaal niet belangrijk. En denk jij er wel eens over na om terug te gaan naar Nederland? Afgezien van vakantie natuurlijk. Ik bedoel, je hebt hoe oud zijn je kinderen?
Die zijn 8 en 10.
Oké.
Okay. Ja, dus het is meer iets waar ik wel eens over nadenk op het gebied van opleiding. Ik me afvraag soms, misschien is dat beter. En ook straks als ze naar de universiteit zouden willen. Dat is ook allemaal hartstikke duur hier. Ik denk van, nou, in Nederland is dat allemaal wat goedkoper om te doen. En goede universiteiten. Dus ja, het is wel iets waar ik over na moet denken. Maar aan de andere kant vind ik het hier veel te leuk. Ik heb natuurlijk een prachtige plek waar ik woon. En mijn vriendenkring hier. En een hartstikke leuke baan. Dus dat vind ik wel heel moeilijk iets om over na te denken. En natuurlijk je ouders die in Nederland wonen, die worden ook ouder. En ja, daar wil je er misschien ook voor zijn. Dus dat zijn wel moeilijke dingen die toch altijd wel meespelen in je achterhoofd.
Maar die van jou, die zijn nog niet heel erg oud, ziek, zwak en misselijk. Dat kan nog wel een poosje duren. Maar op een gegeven moment gaat dat wel gebeuren. En heb je dan familie in Nederland die het eventueel kan overnemen?
Ja, ik heb wel 2 broers daar. En één broertje die is ook cardioloog. Dus wat dat betreft, als er hartproblemen zijn, dan zitten ze goed.
Oh, dat is wel handig. Wist je dat 30% van de Nederlanders die migreert naar een ander land weer terug migreert?
30%? Nee, dat wist ik niet.
Van de 100% mensen die migreren,
toch een
gaat 30% weer terug. En ik vraag me altijd af, ja, ik weet natuurlijk, kan
is
zelf
dat
ook
inclusief die expats? Want expats,
nee, expats
ik
doen niet mee.
Die tellen we niet mee.
Die reizen van post naar post.
Ja,
en dat zijn geen migranten.
Ja.
Dat zijn reizigers.
Ja, inderdaad.
Dat zijn de moderne cash-top gypsies, noem ik het maar.
Nee, dat verbaast me eerlijk gezegd. Ik wist niet dat dat zoveel was.
Ik kan wel een aantal redenen bedenken waarom dat zo is. Maar ik vind het toch wel, het is het grootste percentage onder migrerende bevolkingen dat teruggaat. De Nederlanders.
Oh, de Nederlanders gaat meest terug.
Ja.
Ja, Nederland is op zich natuurlijk ook wel een heel fijn land. En alles is ook wel heel goed geregeld. Het is een beetje druk en koud.
En nat.
Ja,
en iedereen draagt zwart en praat niet tegen je bij de bushalte.
Ja, dat is ook wel jammer. Hier kun je altijd zo lekker praten met iedereen op straat.